Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking voor dit middaguur, ter gelegenheid van de biddag, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 11. En ik lees u daaruit voor het 9e vers. Lucas 11, vers 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En ik zeg u lieden, bid, en u zal gegeven worden. Zoekt, en gij zult vinden. Klopt, en u zal opengedaan worden. Tot zover. Schrijven wij hierboven bidden in de nacht. De Heere Jezus heeft aan zijn discipelen een gebed geleerd. Je kunt daar ook iets vinden bij Matteüs. Daar staat het Onze Vader in een wat andere vorm dan hier. In sommige opzichten zijn er meer woorden aan toegevoegd. En er zijn ook wel woorden zoals onze, die weer bij Matteüs ontbreken. Waarschijnlijk heeft de Heere Jezus meer dan één keer aan zijn discipelen een gebed gegeven. Wij lezen tenminste bij Matteüs dat zij gevraagd hebben, dat Johannes zijn discipelen een gebed geleerd had. Je zou zeggen een gebed voor dagelijks gebruik. En zij wilden ook van de Heere Jezus een gebed leren. En toen heeft de Heere Jezus aan hun wens voldaan. En hij heeft zijn gebed gegeven. Alleen al de verschillen die er zijn in de weergave van het gebed bij Matteüs en bij Lucas maken er ons opmerkzaam op dat de Heere Jezus niet speciaal bedoeld heeft een woordelijk gebed, maar dat hij in dit gebed als het ware een voorbeeld heeft gegeven. Waar alles in vertegenwoordigd is. Het wordt weer stil. En dan gaat de Heer Jezus, als hij ze dat volmaakte gebed gegeven heeft, gaat hij hier bij Lucas zijn discipelen ook een enkele gelijkenis geven om de betekenis, de inhoud, de kracht van het gebed duidelijk te maken. En dan vertelt de Heere Jezus in die gelijkenis een gebeurtenis, een voorval dat niet vreemd hoeft te zijn. De Heere Jezus verplaatst zijn discipelen naar een kleine, eenvoudige dorpsgemeenschap, die we ons niet al te groot voor hoeven te stellen, met een bakkerij en een slagerij. Nee, die zal er wel niet geweest zijn, zoals dat toen voorkwam op veel plaatsen in Palestina. Vlekken, gehuchten, die zo klein waren dat ieder een elkaar kende. Zoals je ook in ons land nog wel hebt. Nu, in die kleine dorpsgemeenschap, daar komt iemand aan, onverwacht, onaangekondigd. Die man, die is op reis. Misschien dat hij zijn reisdoel niet kan halen. Het wordt te laat. Trouwens, het was ook wel gebruikelijk, als je een behoorlijke reis wilde maken, dat je wachtte tot de hitte van de zon wat getemperd was. Hoe het ook zij, die man heeft geen bericht vooraf kunnen doen. Hij zal zijn doel niet hebben kunnen bereiken. En hij denkt, het is al zo laat en het is al zo donker, ik moest hier maar blijven. Maar waar? Nou is de gastvrijheid in het oosten heel groot. En misschien in die tijd nog wel groter dan nu. De gastvrijheid, de wet van de gastvrijheid was zo sterk, dat als je ergens binnen was, dan zette de gastheer al zijn persoonlijke belangen opzij. Die moesten wijken voor het belang van de gast. Dat ging zo ver, dat als het moest, dan zou hij zijn leven, of het leven van zijn kinderen, die voorbeelden zijn bekend, denk aan Lot, en denk aan die man in Gilead, zou het leven van zichzelf, of van die hem lief waren, eraan lagen, want die gast, het zij een vreemdeling of een bekende, die gast had de toevlucht genomen onder zijn dak en hij was geroepen om die gast bescherming te geven. Het leven te geven, voor zover je dat zo kunt noemen, onder mensen. David past dit toe in Psalm 39 en op andere plaatsen op de Heere. Daar zegt die Heere, ik ben een gast, ik ben een vreemdeling bij u, gelijk al mijn vaders. Dat wil daar niet zeggen, ik heb niks met u te maken. Of, ik ken u niet. Maar het wil zeggen, ik heb de toevlucht gezocht onder uw vleugelen. U, de gastvrije. Denk er toch aan, heren, dat ik ellendige in uw tent terechtgekomen ben, door uw eeuwige liefde. Ik ben weliswaar een vreemdeling bij u, een bijwoner. Maar daarom juist, Heere, u die de wet van de gastvrijheid voor vreemdelingen en ingeborenen hebt ingesteld onder uw volk. Tot u neem ik de toevlucht. Daar kun je uitmerken hoe sterk die wet van de gastvrijheid was. En wat daaraan verbonden is, dat David zich bij God erop beroept, dat hij een vreemdeling en een bijwoner is bij u, net als zijn vader. Bij u schuil ik. In het licht van die wet, waar wij misschien als koele noorderlingen niet het invoelvermogen hebben wat dat betekende, maar wat voor de oosterling boekdelen sprak. In die wet verplaatst de Heer Jezus ons nu ook. Die man is op reis. Hij is daar in de middernacht in dat dorpje gekomen. Ja, ik kan nou niet verder gaan. Wacht. Ik heb nog een vriend. Ja, misschien is het wel een tamelijk onbekende vriend. Het woord vriend werd al gauw gebruikt in het oosten. Relatie. Waar woonde die toch ook alweer? Ja. Even denken hoor, ja. Ja, die woonde geloof ik daar en daar. Daar moet ik naartoe. Daar moet ik naartoe, want ja, je kan toch beter bij een bekende onderdak zoeken dan bij een vreemde, ook al zou het je niet geweigerd worden. Hij gaat erop uit. Heere, laat me de weg vinden. Laat ik op het goede adres komen. Hij bidt. Hij zoekt. En eindelijk denkt hij, dit is het. Hij klopt. En het wordt open gedaan. En als de deur open gaat, dan ziet hij. Dat is die, ja, dat is die. Dat is die. Jonge, wat lang geleden. Wat lang geleden. Dat wij elkaar gezien hebben. Ja, kom binnen. Maar tegelijkertijd flitst er door de gastheer heen. Ik heb geen eten. Wat moet ik die man voorzetten? Want dat is een schande. Dat is een schande. Dat komt je eer te na. Dat komt de wet van de gastvrijheid te na. Joh, hier heb je water. Voor je voeten. Maar, excuseer me. Ik moet even weg. Ik ben zo terug. Hij is in grote verlegenheid. Maar hij wil het niet weten. Hij wil niet weten voor die, laten we zeggen, verre vriend. Hij wil niet weten dat er niks in huis is. Dat alles op is. Dat hij niks voor kan zetten. Hij schiet gauw zijn mantel aan. Doet zijn sandalen aan. En hij gaat weg. Hij denkt, wacht. Ja, ik zal daar aankloppen. Daar ga ik naartoe. Die hebben kinderen. Een groot gezin. Die zullen nog wel wat hebben. Terwijl elke dag, kun je wel zeggen, vers gebakken. Kinderen, een soort pannenkoeken. Zo'n platte. Zo dik. Rond. Broodkoek. Die hebben allicht nog wat. Want de kinderen moeten morgen alweer vroeg op pad. Naar het land of naar school. Ja, die zullen nog wel wat hebben. Ik hoop. hoop maar zo dat hij wat heeft. Ik weet me geen raad. Die man die ik nou zoveel jaren niet gezien. Ik weet me geen raad. Als ik toch straks met lege handen. Wat zou ik nog meer kunnen proberen? Ja, ik zou het niet weten. Daar is hij bij het huis van de vriend. Van hetzelfde dorpje. En hij klopt. Het is al heel laat. Het is stil. De deur, die normaal heel de dag van het slot is, die zit op slot. De hefboom zit ervoor. Aan de binnenkant. Terwijl die klopt in het nachtelijk uur, denkt hij misschien, ja, vervelend. Die kinderen worden straks wakker. Hè, als hij me nou maar hoort. Vriend, roept hij. Vriend, kun je me niet 3 broden lenen? Want mijn vriend is van de reis bij me gekomen. En ik heb niet om hem voor te zetten. Ja, die vriend die ligt al te slapen. Op het hogere gedeelte van de eenvoudige woning, allemaal bij elkaar. Vader en moeder. En de kinderen. En misschien staat de ezel ook daar wel. Op stal. Wat lager. Tja. Wat hoort hij daar? Hé, dat is de stem van. Jongen, midden in de nacht. Als de kinderen nou maar niet wakker worden. Als de kleine nou maar niet gaat huilen. Ja. Stel voor, het is te verwachten. Je zou verwachten dat hij zeggen zou. Joh, nee, doe mij geen moeite aan. De deur is op slot. Wij hebben zo'n sleuteltje, maar die mensen hadden zo'n sleutel. Het is me op de nek. En er werd even net als een soort, ja, wat zou je zeggen? Een grove kam of zo, of een hark, of zo moet je dat voorstellen. Werd dat ding omgewrikt. Met het nodige gekraak en lawaai. Doe me eens geen moeite. De deur is nou gesloten. De kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Zo'n spektakel, we moeten er morgen vroeg uit. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ja, ik kan me indenken. De Heere Jezus tekent het naar het leven. Dat als je zo uit je eerste slaap opgewekt wordt. Door iemand aan de deur. Waar je helemaal niet op rekent en waar je niet aan denkt. Dat je dan niet zo vriendschappelijk gestemd bent. En dat je misschien niet gelijk denkt. Oh, ben jij het? Voor jou heb ik alles over. Dat is puur menselijk. Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is. Hoewel hij dus zou denken. Misschien nog wel zeggen. Ja, jongen. Wat een consternatie midden in de nacht. We liggen onder dezelfde deken hier met elkaar. Onder een paar kleden en de hele zaak loopt in de war. Kun je nou niet wachten tot het licht wordt? Ja. Die vriendschap is mooi en het is een goede gave, een gave van God. Maar toch, het is aan de andere kant goed in te denken dat die man nou niet zo liefelijk gesteld is die daar nou wakker gemaakt wordt. Dat hij misschien in zijn hart denkt, ik wou dat je naar een ander gegaan had. Hoe krijg je het geprakkezeerd? Zorg toch dat je wat in huis hebt. Maar toch, Al is dat liefdevuur nou niet zo groot, toch? Om zijn er onbeschaamdheid wil? Welke onbeschaamdheid? Wel, van die man die daar staat te kloppen op de deur. Het woord onbeschaamdheid wil zeggen dat het een man is, ja, die zich niet met een kluitje in driet laat sturen. Want diep in zijn hart weet hij de wet van de gastvrijheid. Dat weet hij. Zo is het nou op het dorp. Hij weet dat als die tegen hem zegt, joh, kom morgen maar terug, ik kan nou niet open doen. Hij weet dat die vriend die er aan de deur staat het daar niet bij laat zitten. Hij weet dat het er toch op uit zal draaien dat hij de grote sleutel pakt en de deur open krikt en hem geeft wat hij vraagt. Dat weet hij. Daarom staat die man die aan de deur staat, die blijft staan en gaat niet terug. Hij denkt, hij zegt niet, nou, het hoeft al niet meer hoor, ik hoor het al. Jij bent in de slaapkamer natuurlijk, dat had ik wel kunnen vragen. Nee, nee, dat doet hij niet. Hij denkt bij zijn eigen, ja, het is voor jou niet leuk, maar het is voor mij nog veel erger. Want ik zit met een gast midden in de nacht. En ik heb niks. Dat is verschrikkelijk voor een oosterling. Dat is een schande. Ik heb niks. Om die man met een hongerige maag, een lege maag, de nacht door te laten brengen. Daarom, hij zegt, doe het nou, drie. Neem er maar drie broden op, jij hebt ze nog wel. Ik ben je vriend. Ik heb visite, ik zit in de problemen. Het is een noodgeval. En ja hoor, hij komt, die vriend. Hij staat op. De kinderen schrikken misschien wakker. De kleinste begint al te huilen. Hè, wat een vermoeienis na zo'n dag en dan dat nog. Maar de sleutel gaat in het slot. De deur gaat krakend open. En uit de kast of waar dan ook worden drie broden gepakt van het voorraadje. En alsjeblieft, alsjeblieft. Gezicht in de plooi, vriendelijk gezicht. En de man die buiten staat, die zal ook wel gezegd hebben, God zegen je, shalom, beste vriend. Blij dat je me geholpen hebt. En hij holt naar huis terug. Ja, ja, ik ben. Misschien heeft hij het wel onder zijn mantel gestopt. Die ander hoeft niet alles te weten. Zo, zegt hij. Nou zal ik eerst voor een maaltijd zorgen. Ja, maar hebt u dat wel? Ik heb dat, natuurlijk heb ik dat. Ik zal eerst voor een maaltijd zorgen. En ja hoor, het duurt niet lang. Het vuurtje is weer wat opgestookt in de koude nacht. En de gast zit te eten. Smakelijk te eten. Of dat hij ze alle drie opgegeven heeft, weet ik niet. Het was wel zo'n beetje een gebruikelijk portie in die tijd. Drie pannenkoeken. Als er nog wat overgebleven is, zal hij wel meegegeten hebben. Een hapje. Voor de gezelligheid. Mooi verhaal. Zo echt zoals het gebeuren kan. Voor ons staat het misschien wat verder van ons af. Maar voor de oosterling een noodsituatie. Waar je uit gered bent. Nou gaat de meester de verklaring, de toepassing gaat hij geven. Ik zeg u lieden. tot zijn discipelen. Ik zeg u lieden, waarom staat dat erbij? Dit wil zeggen, jongeren, discipelen, wat ik nu zeg, daar sta ik borg voor. Daar sta ik garant voor. Wat ik nu zeg is zo vast en zo zeker, dat ik met mijn hele persoon, met mijn hele leven, als jullie heren, zaligmaker, leidsman, verlosser, of ze beseffen of niet, dat is vers 2, ik sta met mijn gehele naam, Jezus, sta ik garant voor wat ik je nu ga zeggen. Die paar woorden, die vormen eigenlijk het gewicht van de toepassing, van de verklaring. Maar mensen zeggen ook wel eens wat. Maar mensen, die hebben geen macht. Mensen zeggen, je moet dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Of probeer dit en probeer dat. Maar er is er niet één die het gewicht, de waarheid, de vastheid van iets uit kan maken. Dat kan hij. Hij is als het ware het cement van de woorden. De kern en het merg. En ik zeg u lieden, discipelen. En zo spreekt hij tot zijn gemeente. Tot aan het einde der dagen. En ik zeg u lieden. Dat is de betekenis. Dat is de troost. Niet... Heb je dominee die gehoord? Heb je dominee die? Och man, dit en dat. Kostelijk. En hij ziet dit aankomen. En een ander ziet weer een ander oordeel aankomen. En een ander ziet dit en een ander ziet dat. Maar wat is de mens die hooi is? En 's mensen kind. Dat stro is, gras, met de adem in zijn neus gaat. Biddag. Nee, niet wat mensen zeggen, maar dat de Heer Jezus Christus heeft gezegd, ik zeg u lieden, dat is alles. Dat is het leven. Dat geeft de betekenis eraan. Dat begrijp je wel, kinderen. Als iemand tegen jullie zegt, iemand die het arm heeft, een ander kind waar ze geen geld hebben, en die zegt, als jij aan mij vraagt om 100 pakjes kauwgom, dan geef ik je. Dan zeg je, ah, je hebt er nog geen één voor jezelf. Hoe kan dat nou? Je hebt niks. En als iemand anders zegt, die te arm is om uit zijn ogen te kijken, ik zeg je, ja man, houd toch op. En iemand die van een bepaald iets geen verstand heeft en die geeft er zijn mening over en die begint met, ik zeg je, dan zeg je achter. Jij denkt hij het weet, jij denkt hij het kan. Begrijpelijk. Maar dit is echt waar. Als Jezus de zaligmaker gaat zeggen, ik zeg u lieden, dan is het ontwijfelbaar vast. Dan is diezelfde borg en de garantie dat het waar is wat hij zegt. Wat zegt hij? Hij zegt, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Echt allemaal die elementen uit die gelijkenis, uit dat verhaal van die zoekende, kloppende reiziger. En die nog gebeden heeft ook, Heere, breng me alsjeblieft waar ik wezen moet. Ik ben het vergeten. En ook die man die er s'nachts opeens op uit tussenuit knijpt om gauw even een paar broden te halen. Die misschien gedacht heeft en gebeden, Heere, ik zoek een uitweg, ik zoek een oplossing. Geef dat hij nog wakker is. Geef dat hij nog niet slaapt, geef dat hij niet boos wordt. Al die elementen keren in dat woord terug. Bid, en u zal gegeven worden. Ja. Ja. Ja, maar... Bid. Hoe moet je dat doen? Ik voel ja. Bij zulke woorden komen er natuurlijk gelijk allemaal bedenkingen. En die denkt dat hij het weet, die zegt tegen een medemens, en ik zeg je, als je nou op je knieën valt en je blijft tot morgenochtend liggen, dan heb je het. Dan ben je er. Bijvoorbeeld. En een ander zegt, als je dan niet krijgt waarom je gevraagd hebt, je hebt niet genoeg gebeden. Want het staat er. Die bidt, die ontvangt. Die zoekt, die zal open gedaan worden. Of die zoekt, die vindt, en die klopt, die zal open gedaan worden. Het is vast. Het is vast. Dan moet ik nog even iets erbij zeggen. Je kunt natuurlijk om allerlei dingen vragen. Je leest in het Nieuwe Testament bij de apostel Paulus van die geest die altijd bidt. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je zou zeggen dat gaat altijd door. Dat is dat verborgen leven. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Dat gaat zelfs door. Ze hebben dat wel eens betwist. En hoogst kwalijk genomen. Dat ik dat zei. Maar ik durf het nog wel eens te zeggen. Dat gaat zelfs onbewust door. Dat je je opeens realiseert dat er gebeden wordt bij je. Het is gek, maar dat je zegt, hoe kan dat nou? Ik ben toch niet aan het bidden? En toch klimt het gebed op tot de Heere. Ach Heere, help, ontferm. Heere, gij zijt mijn God, u zal ik loven. Heere, ik heb geen mond en ik heb geen tong. Dat is de geest die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. Terwijl je het je niet eens altijd bewust bent. Maar er is ook een bidden dat zich kan richten op een bepaalde zaak. Dat kan. Bijvoorbeeld, ja, die man die daar ineens zonder brood zit, omdat die reiziger zo plotseling is binnengekomen, die verre vriend. Of er is iets met jezelf, met je man, met je vrouw, met je kinderen, dat voortdurend knaagt en waar je de Heere om vraagt, aanhoudend. Telkens in het gebed keert het terug. En Heere, wilt u ook gedenken die jongen, of dat meisje, of die kinderen? Dat ligt iets onderscheidelijk, voel je dat? Die geest des gebeds die in ons bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen. Die als het ware iets is van de verborgen unie, gemeenschap met de Heer. En wanneer de Heer geeft te bidden, te vragen om een bepaalde zaak. Met middag bijvoorbeeld kan het zijn dat de bijzondere aandacht valt op de broden. Op het werk. En met dankdag ook. Dat kan. En dat kun je uitbreiden met veel voorbeelden in je hele leven. Het kan best zijn dat onze oude broeder Kroon bijvoorbeeld, toen zijn lieve vrouw opeens weer naar het ziekenhuis en dat hij dacht, ik hou ze dood in mijn armen. Zegt ook, och Heere, alstublieft. Dat het gebed gericht wordt. Speciaal. Tot de Heer. In verband. Met wat je lief en dierbaar is. Dan kun je niet zeggen, ja, maar dat is niet het voornaamste. Dat is onzin, zo mag je niet praten. Want je mag de Heer alles vragen. Nou. Nou wilde ik dit stukje, wilde ik nou eigenlijk uitleggen in de zin van dat vragen aan de Heere niet in de vorm zoals die geest altijd in die verborgen gemeenschap met de Heere naar de Heere toe roept. En zucht. Maar zoals kinderen, mensenkinderen in hun leven ook bepaalde zaken, omstandigheden, ook zaken van de eeuwigheid belangende, het geestelijke, maar waar zo opeens die omstandigheden van dien aard zijn, dat jij met je handen in het haar zit. Tjonge. Daarom noemde ik het een gebed in de nacht. 'S Nachts voor je te slapen. En overdag, ja, dan bid je en voor je naar bed gaat. Hier, deze gelijkenis wil aanwijzen dat het zo'n eigenaardige tijd was, zo'n ongelegen tijd, De deur is gesloten, iedereen slaapt en opeens zit ik daar? Wat moet ik nou beginnen? Die vriend is gekomen. Die is blij. Maar voor mij brengt hij een stukje nood mee. Voor mij brengt hij problemen mee. Want wat moet ik de man voorzetten? Ik zeg u lieden, bid. Daar opeens gebeurt er wat. Kan ook een kwestie zijn die over weken of jaren loopt, waar je mee te maken hebt. Maar in de gelijkenis valt even de nadruk op het tot eens. Er moet direct raad verschaft worden. Er gebeurt wat. Zo gaat het in het leven. Zo gaat het in het leven dat er vaak dingen zijn die zo totaal onverwacht en onberekend op je afkomen. Waar je geen antwoord op hebt. Menig afgedwaald kind die geleefd heeft onder het woord van de waarheid. Menig zoon of dochter die gehoord heeft dat er één is die ons zijn vriendschap biedt. Die nooit handelt met ons naar onze zonde, hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn wetten schonden. Maar ja, verlaten, weggegaan, eigen wegen gegaan. Maar ik trek slechts een strekking hoor. De oude kerk heeft die gelijkenis tot en met tot in de details, de koeken, de broden, vergeestelijkt. Maar dat durf ik niet. Ik trek slechts bepaalde dingen die in die gelijkenis verborgen liggen voor uw aandacht. Die plotselinge verlegenheid. Die plotselinge nood. Het is nacht. De tijd is voorbij. Het is nou geen tijd om naar de winkel. Of om naar iemand toe te gaan. En toch moet er raad verschaft worden. Want wat denk je? Als er nou in dit seizoen wat we ingaan iets gebeurt. Iets gebeurt waar we geen antwoord op hebben. Waar we met de mond vol tanden staan. Waar we in nood door geraken. Wat dan? Daar is die jongen. Daar is dat meisje. Misschien zijn ze al oud. Maar op een gegeven moment komt er iets, gebeurt er iets, de dood klimt in de vensters. Of die heilige wet van God zegt. Betaal eens wat je schuldig bent. Je zou God lief hebben boven alles. En daarnaast als jezelf. Hoor je het nog? Vroeger. Toen je in de kerk zat. Hoor je die oude man nog lezen? Of die jonge man? Zondagsmorgens. Ik ben de Heere. Uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. nou? Heb je lief? Of heb je alleen je eigen lief gehad? De wereld die voorbij gaat. Het brood waarbij we niet zullen leven, maar sterven zonder de Heer. Ik zeg u lieden, midden in de nood, midden in de verlegenheid, midden in een toestand dat je zegt, tjo, moet ik hier, hoe kom ik hieruit, wat moet ik doen, wat moet ik nou beginnen? Die blinde man, die zat aan de weg. En op, in zijn blindheid, in zijn armoe. En opeens, daar is die vriend, in de verte. Heere Jezus, gij zonen David, ontferm u mijner, ontferm u mijner. Hij wond. Het is nou geen tijd. Het is nou geen tijd. En nou andere dingen. En Jezus stond stil. En beval dat men hem bij hem zou brengen. Ik zeg u lieden, bid. En u zal gegeven worden. Wees draaien de mensen om. Kom gauw, hij roept u. Kom. Dan willen ze opeens ook een steentje bijdragen. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt. Daar komt Nicodemus. In de nacht. Tot de Heere Jezus. Gij zijt een rabbi, een meester. Vertel me eens. Ja. Voorwaar, zei u, tenzij iemand wederom geboren worden. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Is dat nou toch? Zoek. En gij zult vinden. Straks loopt hij daar met Jozef van Arimathea. Met het lichaam van de Heer Jezus. Om het te begraven met eerbied en ontzag. Hij is erbij. Hij is gevonden. En hij vindt. Klopt. En u zal open gedaan worden. Ja. Klopt. Maar die man is dood. Die jongen is dood. Dat meisje is dood. Dat helpt niet meer. Toch wordt er geklopt. Want God heeft gezegd, eer ze roepen zal ik antwoorden. Dat bedroefde vrouwtje. Tranen. Alles wat ze had. Naar het graf. Ze weet het zelf niet. Ze is het zich niet bewust. Dat verdriet en die tranen. Dat ze als het ware tegen de deur aanvallen. Van de vriend. De echte vriend. Waar de mensen, de fariseeën, smalend van zeiden. Zijn vriend van tollenaren en zondaren. En hij eet met hen. Vrouw. Ween niet. Er wordt opengedaan. Jongeling, ik zeg u, sta op. Ik zeg u, lieden, nog eens, het is nacht. De tijd leent zich er niet meer voor. Want er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd om te bouwen en een tijd om te breken. De tijd leent zich er niet meer voor. Nee. Ik zeg u, lieden. Dat is Jezus die het zegt. Daar hangt hij. Moet je nou nog vroom worden ook, man? Vroom? Ik ben niet vroom. Ik ben verloren. Ik lig bijna in de hel. Maar we hebben het verdiend. Hij kijkt. Elke beweging doet hem pijn. Hij hoort. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Zou hij bidden voor die ellendelingen? Zou hij... Joh, blijf jij maar thuis. Het is nacht. Het is voorbij. Er is een tijd om lief te hebben. En een tijd om te haten. Roep nou maar aan. Nou zal God lachen in je vrezen. En spotten in je verderf. Je hebt toch al zijn raad verworpen? Waar ben je gebleven, moordenaar? Ik zeg u, lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gezond vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. Hij kan niet meer kloppen. Het is nacht. Hij zit vast aan het kruis. Hij kan ook niet meer op zoek. Hij is machteloos gebonden. Op Golgotha. De plaats van de misdadigers. En ik zeg u, lieden, bid. Het is geen tijd. Je bent te laat. Had je eerder moeten bedenken. Ik zeg u, lieden, bid. Heere, denk eens aan, als je in uw koninkrijk gekomen zult zijn. O, wat een eeuwig wonder. Het is al nacht, het is geen tijd meer. Je zou nou verwachten, sterf, hond. Daar heb je het naar gemaakt. Je hebt het zelf gezegd, je eigen mond heeft het gezegd. Wij rechtvaardigen. Dan hadden we onze handen maar thuis moeten houden. Want die verre vriend, die nou zo verre van je is, die heeft gezegd, gij zult niet doodslaan, nog u wreken. Ik zeg u, lieden, bid. Heren, in het oorspronkelijk is het maar heel kort. Heren, zou je zeggen, een zucht, een paar gestamelde woorden. Heren, denk eens aan me, in uw koninkrijk. Ach, en u zal gegeven worden. Heden, zeg ik u, zult gij met mij in het paradijs zijn. Hoe zullen ze hem aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Hoe zullen ze in hem geloven van welke ze niet gehoord hebben? Maar de ure komt dat de doden horen, de stem van de Zoon van God. Ieder die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt en die klopt zal open gedaan worden. Als we geen brood vinden, vinden we wat anders. Maar vinden doen we. Als we Jezus Christus geloven, vinden doen we. Kan zijn dat de Heer wat anders bestemd heeft. Zodat je vergeet je brood te eten. Het kan zijn. Want de Heer weet beter wat we nodig hebben dan dat we het zelf weten. Maar laat één ding nooit gelden, wat de duivel zegt. Wat je eigen hart zegt. Dat je zou zeggen, het kan niet meer. Het is nou voorbij. Want het is nog altijd God die helpt in nood. Die God is in Sion groot. Maar hij helpt. Hij hoort. Die man uit de gelijkenis was een gewone man. En die man die was nog niet eens zo erg bij de vriendschap bepaald. Toen hij midden uit zijn slaap opgewekt werd. Om een paar broden te halen. Met alle consternatie erbij. Zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Zal de Heere, die de vriend van Abraham was, zal de zalig maken, die de vriend wilde zijn van tollenaren en zondaren, om ze eruit te halen, naar huis, die altijd wakker is, die nooit slaapt, nog sluimert, de wachter Israëls. Zal die te vergeefs gevraagd worden? Zouden wij dat durven zeggen? Zouden we die woorden willen ontkrachten door hier mensenkrachten in te schakelen en mensenplichten en mensenverantwoordelijkheden? Als de koning zegt, daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar kun je je op verlaten. Die bidt, die ontvangt, die zoekt, die vindt en die klopt, die zal opengedaan worden. De laatste klop bij Jona was. Het heil is de zere. En de bek van het monster ging open. Zo gaat het. Onverwacht. Ongelegen. Ja. Bij de Heere in der eeuwigheid niet. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En mijn ogen zullen open zijn over dit volk. En over hun zaad. Tjonge, tjonge. Zul je erom denken, kinderen? Als er onverwachts geen brood is. Misschien wel hoor. Of als je het onverwachts niet meer door je keel kunt krijgen. Omdat je keel dichtgroeit. Of misschien nog wel iets veel ergers. Vaders en moeders, zul je erom denken. Als je misschien met zorg vervuld bent. Ook in dit seizoen. Want gij bidt tot God voor uw kind, voor uw kinderen. Ik hoop niet alleen, ja ik hoop dat dat wel het laatste is, om een goede betrekking, om een hoop geld, om eer en goed. Ach, valt allemaal weg. Daarom zul je erom denken. Ambrosius zei tegen Monica dat bekende gezegde, een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Ik weet niet precies wat hij bedoeld heeft, maar als hij dit bedoeld heeft, en Jezus zeide, dan is het goed bedoeld. Want dan lag de waarde niet in de moeder, niet in de vader, maar dan ligt de eeuwige waarde in, ik zeg uw lieden. Wat een rijkdom. Ook voor de nacht. Ook in de tegenheden. Het heeft de borgen middelaar alles gekost. Het heeft hem dit gekost. Gij antwoordt niet, zei ik desdaags mogen kermen. Ik heb geen rust ook, vind ik, geen ontfermen in mijn verdriet. Daarom zegt hij hier, ik zeg u lieden, bid, en u zal gegeven worden. Amen.